En dat was Wil Ture met zijn Straatje zonder eind. En dat brengt ons al een beetje in de richting en in de sfeer van het onderwerp van gesprek waar wij nu aan toe zijn. Wij spreken namelijk over de vierde wereld, maar we gaan dat uiteraard nader toelichten, wat dat eigenlijk betekent. De derde wereld, die hebben wij gehoord. We hoorden de stem van Lode Lenoir daar even. De derde wereld die situeert zich duizenden kilometers van hier, meestal. Maar de vierde wereld, die ligt heel dichtbij, dichterbij dan we denken. We praten daarover met Jan van Gee en André de Kok. En naast mij zit ook Paul Goemane van Trempeltje.
Ja, heren, welkom allemaal. Misschien eerst eens verduidelijken, wat moeten wij verstaan onder vierde wereld?
Vierde wereld is een beweging die gegroeid is uit de generatie armen zelf. Is eigenlijk een woord dat ontstaan is dicht bij Parijs, in de krottenwijken van Oisy-le-Grand. Nu, overal ter wereld, denk ik, in elk geval in 22 landen, om het concreet te zeggen, zijn mensen, groepen aan het samenkomen, generatiearmen, die zelf hun rechten willen in handen nemen, die zelf willen vechten om armoede definitief te doen verdwijnen. Die groepen die samenkomen, zijn voor een deel op gang gebracht door de internationale beweging ATD Vierde Wereld, maar bij ons hier in Vlaanderen zijn ook een aantal andere organisaties, het Centrum Kouwenberg, de beweging van mensen met laag inkomen en kinderen, daar rond bezig. En wij doen dat uiteraard met elkaar in overleg. Hetzelfde zien wij ook in Latijns-Amerika en in vele andere landen gebeuren.
André, ik hoor jou toch enkele begrippen uitspreken die misschien voor vele luisteraars toch nog vraagtekens oproepen. ATD, Vierde Wereld, voor wat staan die afkortingen eigenlijk?
Dus de internationale beweging, ATD, Vierde Wereld, noemde zich oorspronkelijk Aide tout détresse, hulp tegen alle nood in. Mm-hmm. Dus daar waar niets meer baat, ja, ja. Daar waar men eigenlijk voor de muur staat, nemen de armsten, de generatiearmen, zelf een lot in handen.
Je sprak ook over generatiearmoede. Dat betekent dus dat het al van generatie op generatie verder gaat, die armoede. Dus daar gaan jaren overheen, honderden jaren misschien zelfs wel. Nochtans, dat begrip vierde wereld en die problematiek lijkt mij heel recent te zijn. Althans, de gesprekken erover. Hoe komt dat eigenlijk?
Wel, het is eigenlijk zo dat generatiearmen vanuit de middeleeuwen, daar zijn boeken, historische studies over geschreven en onderzoekingen rond gedaan, dat de generatiearmen zelf altijd weerbaar hebben willen zijn, dat zij vanaf, zover onze herinnering gaat, initiatieven hebben genomen, maar dat die initiatieven meestal of heel vaak mislukt zijn, omdat de maatschappij hen niet herkent. Het is eigenlijk dat de grond, de kern van heel het probleem van generatiearmoede. Dat de rest van de maatschappij, de anderen in de maatschappij, die bevolkingslaag niet herkennen. Hen blijven negeren. Op allerlei manieren, bijvoorbeeld door gewoon te zeggen, ze willen niet vanuit allerlei vooroordelen, die mensen zijn te lui of het zijn maar enkele uitzonderingen. En nu blijkt inderdaad uit de onderzoekingen de laatste 30 jaar dat het niet gaat om enkele uitzonderingen, dat het gaat om 5-6% van de bevolking. In Vlaanderen laten we zeggen 250.000 mensen. Als ik dat met een cijfertje mag illustreren, in Gent wonen er 230.000 mensen. Als alle generatiearmen in Vlaanderen zouden samenwonen, dan zou dat samen een grotere stad zijn dan Gent.
Generatiearmen, mensen die dus van generatie op generatie eigenlijk geweest zijn, maar daarnaast spreekt men ook vaak van de nieuwe armen. Dat zijn mensen die, ja, bijvoorbeeld door de economische crisis een knauw hebben gekregen, ongeluk hebben gehad, tegenslag, en daardoor ook, ja, van die sociale ladder zijn afgedonderd en nu ook tot die armen gaan behoren. Zitten die daar ook in, of rekenen jullie die vierde wereld daar ook, of reken je hen ook tot die vierde wereld, of is dat nog iets anders?
Ik denk dat het vanuit de ervaring zo blijkt dat er toch een fundamenteel verschil bestaat. Nieuwe armen hebben eigenlijk, ze zijn gelijk dat gezegd, op dit ogenblik uit het productieproces gedonderd. Mm-hmm. Hè? Ze, door de economische crisis, door alles wat er op dat vlak van economie in de wereld gebeurt, zijn ze eruit gevallen. Maar zij behoren, en dat is fundamenteel een verschil, het is niet gemakkelijk om het uit te leggen, hè. Zij behoren nog tot de maatschappij, zij hebben relaties, zij hebben deel aan het verenigingsleven, zij hebben heel veel meegekregen, scholing, hè, onderwijs gevolgd. Iemand kan gemakkelijk een universitair diploma hebben en werkloos zijn, dus getroffen worden door de nieuwe armoede. Mm-hmm. Maar die mensen hebben nog altijd zeer veel kansen, zeer veel mogelijkheden. En van het ogenblik dat het enigszins mogelijk is, zullen ze zich op eigen initiatief daar wel uitwerken. Generatiearmoede, armen, zijn op dat punt eigenlijk, hebben ze nooit kunnen meetellen in de maatschappij. Gelijk gezegd is, ze zijn er in geboren, ook hun ouders zijn erin geboren, hun grootouders. En daar gaat het niet over een economische uitsluiting, economisch uit de boot vallen. Het gaat bij generatiearmen om een sociale uitsluiting. En dat nergens meetellen in de maatschappij, dat heeft allerlei gevolgen. En die gevolgen zijn onder meer bijvoorbeeld analfabetisme, slechte huisvesting, zwakke gezondheid enzovoort.
Misschien kunt u dat een beetje meer aanschouwelijk voorstellen als we over armoede praten. Wat moeten de luisteraars zich daarbij voorstellen? Is dat bijvoorbeeld geen auto kunnen kopen of geen video kunnen kopen?
Nee, dus het is maatschappelijk geen stem hebben. Hè? Het is zo dat, denk ik, de meeste mensen niet eens weten dat dat bestaat. Dus dat zij ook niet erkennen dat er een dergelijke bevolkingslaag is. En als die bevolkingslaag niet erkend wordt, op geen enkel niveau, kan ze ook niet meetellen. Ik bedoel, op gemeentelijk beleid, als de gemeente niet weet dat daar generatiearmen zijn, dan gaan ze die ook in hun beleid niet laten meetellen. Ook nationaal uiteraard. En we zien dus dat generatiearmen, ik kan misschien een heel concreet voorbeeld geven. Bijvoorbeeld bij het kraamgeld. Als een kind geboren wordt, dan heeft van een gewone werknemer, heeft dat gezin 2 jaar de tijd, 2 volle jaren de tijd om het kraamgeld aan te vragen. Als dat gaat over de gewaarborgde kinderbijslag en het kraamgeld, dus voor mensen die van het OCMW via het OCMW dus recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag, dan hebben die pas amper 90 dagen, dus 3 maanden. Dus dat is, hoe komt dat, dat dergelijke dingen in de wet binnensluipen, dat generatiearmen, laat het ons zo zeggen, meestal toch generatiearmen, dat die alleen maar 3 maanden hebben om het kraamgeld aan te vragen. En dus, er zijn voorbeelden, dus ik ken 3 gezinnen in Gent, een gezin was 7 dagen te laat en het is voorbij, dat kraamgeld komt er niet meer. Was die man of was die vrouw gewoon als werknemer dus erkend, dus binnen een vakbond en dus betaald vanuit de gewone kinderbijslagfonds, dan had zij 2 jaar de tijd gehad. Dat is maar een concreet voorbeeldje, maar zo zijn er dus ontelbaar.
Goed, meer over deze problemen zo dadelijk, maar eerst een stukje muziek.
Wanneer we spreken over de vierde wereld, over generatiearmen, dan zou je bijna kunnen, een beetje ter kwade trouw misschien, vermoeden dat wanneer je spreekt over generatie op generatie op generatie, dat die mensen nogal geneigd zijn om te berusten in hun toestand.
Ja, en dat vind ik nu eigenlijk iets wat heel belangrijk is, mocht iedereen in de samenleving daar een enigszins ander inzicht over krijgen. Er is natuurlijk de miserie, hè? Maar die miserie, dus het niet kunnen lezen, het niet kunnen formulieren invullen en wat weet ik allemaal, dat zijn uiteraard gevolgen. Hè? De eigenlijke oorzaak, gelijk gezegd heb, dat is dat ze sociaal uitgesloten worden, terwijl nieuwe armen economisch uitgesloten worden. Maar het meest karakteristieke, de eigenlijke kracht van de vierde wereld, dat is het eigen gevecht van de mensen zelf. Ze komen samen, dat is dus wat wij in alle groepen proberen te doen, mensen samen te brengen. En vanuit die groepen nemen zij zelf het recht in handen. En proberen zij zich dus, zich als bevolkingslaag een stem te geven. En daar blijkt dan in die gesprekken, en het is heel belangrijk dat wij die naar buiten kunnen brengen wat daar gezegd wordt, daar zeggen zij in die gesprekken dus met elkaar eigenlijk wie ze zijn. Ik wil daar een voorbeeldje van geven, dus hoe zij zich altijd weren, maar een gevecht ten eerste niet erkend wordt en vaak tegengewerkt wordt. Ik geef een voorbeeldje uit het boek, waar we het straks misschien nog kunnen over hebben, dat zij met 15 mensen samen geschreven hebben, vertelt iemand hoe het komt dat hij nu eigenlijk ongeletterd is gebleven. Hij was in het eerste en het tweede studiejaar moest hij eigenlijk meer in de hoek staan, omdat hij dan hij kon leren. Omdat hij niet goed mee kon, werd hij gestraft. Maar hij zegt, als ik het mag lezen, de meester van het vierde leerjaar was zeer streng. Als ik bij hem niet oplette in de klas, moest ik in de school blijven om te leren lezen en schrijven. Ook tijdens de speeltijd moest ik in de klas blijven om mijn naam te leren schrijven. Ook op de woensdagnamiddag moest ik bij hem in de school komen oefenen. Bij deze strenge meester moesten alle kinderen die niet goed mee konden, zaterdags op school komen lezen. Na schooltijd moest ik meer dan eens naar zijn huis gaan om 2 uren te leren lezen of 2 uren te leren rekenen. Ik mocht dat doen omdat ik mijn best wilde doen, dat is belangrijk, en omdat ik mij inzette om goed op te letten in de klas. En ik had heel veel spijt dat deze strenge meester voorgoed wegging van onze school. Was zij op onze school gebleven, dan zou ik nu goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. En toen werd ik 14 jaar en de directeur deelde mij mee dat ik de school moest verlaten om te gaan werken. Dat deed mij heel veel verdriet. Maar toch bleef ik bij die goede meester gaan, omdat hij mij wilde helpen om alles goed te lezen. En na mijn werkuren ging ik nog bij hem lessen volgen. Dus dat spreekt dat tegen, dat de mensen zich door die uitsluiting of door de rest van de maatschappij weerloos laten maken. Zij blijven zich inzetten. Ik kan misschien nog één voorbeeldje geven, ook op gebied van werk. Iemand vertelt, een mevrouw, ik was nog geen 16 jaar toen ik in de confectie werkte, op een naaiatelier van het leger. Daarna werkte ik 13 jaar in een schoenfabriek. Ik volgde daar ook bijscholing in die sector. Op het werk moest ik bovenbladen maken, gaatjes boren, afzomen, inlijnen enzovoort. Soms werkten wij 12 à 14 uur per dag. 1 jaar werkte ik in een plastiekfabriek. Dat was vuil en lastig werk en niet goed betaald. Van mijn 33ste tot mijn 38ste werkte ik in de metaalsector. Ik stond aan de oven om de platen eruit te halen, wat zeker minder goed was voor de gezondheid. Ik werkte ook bij bejaarden aan huis, boodschappen doen, schoonmaken, wassen en de dokter roepen in geval van nood. Nu zoek ik opnieuw werk. En daarom ga ik naar de werklozenwerking. Ik ben laureaat van de arbeid.
En wat maakt zo iemand dan toch tot een generatiearme of tot een sociaal uitgestovene?
Omdat, ondanks hun inspanningen, hè, waarvan dat ik hier een aantal voorbeelden lees. Bijvoorbeeld, in de kinderen van die gezinnen, zij zijn zelf geplaatst, opgegroeid in een instelling. Zij hebben die stempel mee, daardoor raken ze moeilijker aan werk. of omdat ze niet kunnen lezen, gelijk het voorbeeld dat ik daarvoor gelezen had, dat ook hun kinderen afgenomen worden, dat zij toch in slechte huis, dat zij ook op veel werken, of vaak niet aan ingeschreven werk geraken, en dan eigenlijk door het werk, door een werkgever uitgebuit worden. Hè. Dus zij dragen die stempel mee, en voortdurend, dat is eigenlijk de sleutel waarom alles gaat, worden zij door de rest van de maatschappij genegeerd, niet erkend. En neemt men ook geen initiatieven om hun inspanningen eigenlijk te ondersteunen, om te zorgen dat zij er toch boven geraken. Een soort, in plaats, dus wat niet gebeurt, is een positieve discriminatie, een ondersteunen. Alleen maar zeggen, jij kunt dat toch niet, enzovoort, al die dingen.
Nu, belangrijk vind ik, André, dat je daar in je eerste voorbeeld begon, al bij een heel jonge leeftijd, bij de intrede in de school. Is het zo dat vele van die mensen eigenlijk al gedoemd zijn om onder te gaan van, ja, laten we zeggen, van bij hun geboorte, van bij het intrede dan in de school? Ja.
Dus ik kan misschien een voorbeeldje lezen, dat is van een meisje van 16 jaar. Mm-hmm. Ze schrijft het zelf. Op school, vertelt een meisje van 16 jaar, lachten ze ons uit omdat we oude kleren dragen. Ze pesten ons, waar heeft je moeder die mooie kleren gehaald? Ze moeten wel erg duur geweest zijn. En zo schelden ze maar door. En dan zijn ze verwonderd dat wij niet meer naar school willen. Dat is dat mechanisme van maatschappelijk niet meetellen. En waarom zouden we nog naar school gaan? Om opnieuw uitgescholden te worden? En dan worden wij in een home gestopt, omdat onze ouders te weinig geld hebben en omdat we dus te weinig naar school gaan. Maar we laten ons niet meer doen. We willen onze vrijheid en we zullen daar blijven voor vechten. In naam van alle kinderen van de vierde wereld in alle landen. Dat is een meisje van 16 jaar. Dus het is dat uitsluiten. Hè? Ik heb daarnet een voorbeeld gegeven op gebied van de wetgeving, van het kraamgeld. Ze worden dus ook door hun buren bekeken. Hè. Dus al die miserie, ondanks, worden aangedaan, ondanks de positieve inspanningen die ze zelf daarvoor doen om eruit te geraken.
Nu, als we praten over generatiearmen, en dat lijkt misschien een beetje tegenstrijdig, dan zijn dat vaak ook mensen met veel kinderen. Een fenomeen dat we ook tegenkomen in de derde wereld trouwens. Nu, de kinderen die komen in zo'n gezin terecht, worden dan meestal geplaatst. Iets waarvoor jullie niet zo direct te vinden zijn, heb ik begrepen uit een van jullie teksten.
Ja. Uw vraag heeft vele luiken. Hè? Misschien dat er zoveel kinderen zijn, daar kunnen we misschien straks nog even op terugkomen. Hè? Op dat laatste, het is zo dat het geplaatst worden, de uithuisplaatsing van de kinderen, eigenlijk een soort afstraffing is, een vernedering, waardoor de ouders een zelfwaarde, een gevoel van waardigheid verliezen. Dat is al altijd gebeurd, dat ze in de buurt en bij de winkelier enzovoort, hè, als je niet genoeg geld hebt en je moet het aan de winkelier gaan uitleggen, verliest je ook daar uw gevoel van zelfwaarde. Nu, ik denk het ergste, of de manier die de mensen, die gezinnen van de generatiearmen het meeste kwetst, precies die uithuisplaatsing is. Nu hebben zij ons ook op 17 april, dus op de dag van de Vierde Wereld in Gent, hebben zij aan de mensen duidelijk gemaakt, de vele mensen die daar waren, dat dus juist dat mechanisme van altijd kinderen te plaatsen, ook de generatiearmoede een van de elementen is, waardoor generatiearmoede bestendigd wordt, waardoor dat blijft bestaan. Kinderen die geplaatst worden in een instelling krijgen zeer weinig genegenheid. Als de band met hun ouders en met hun familie wordt gebroken, als zij daar buiten komen, vertelde iemand, dan staan zij helemaal alleen. En die eenzaamheid, dus die uitsluiting, sociale uitsluiting is dat, die eenzaamheid brengt eigenlijk, of zorgt dat zij eigenlijk weer vatbaar worden om in diezelfde vicieuze cirkel voor te draaien.
Maar André, ik kan mij nu toch moeilijk voorstellen dat de overheid, jeugdrechter, jeugdbeschermingscomité's en zo, dat zij plots op een kwade dag gaan zeggen, kijk, in dat gezin gaan wij nu dat kind dus plaatsen zomaar. Je zou toch gaan denken dat zij daar dan wel gegronde redenen voor hebben. Is dat zo? Of vind je dat vaak onterecht, hun redenen?
Het is zo, denk ik, wij moeten niet met stenen gaan gooien waar het niet nodig is. Hè. Het is zo dat de jeugdrechter en het jeugdbeschermingscomité en de jeugdrechtbank in het algemeen vaak geen andere middelen hebben. Hè. En ik denk dat de wetgeving daar rond vanuit een meer begoede maatschappij ontstaan is, dat men ook met het idee wel rondliep van wij gaan die kinderen daardoor een betere opvoeding geven. Maar nu blijkt, iemand heeft daarover een getuigenis gebracht over de groep, dus over de jongeren waarmee hij was opgegroeid in een instelling, en die zegt een groot deel daarvan is ook al in de gevangenis geraakt. Bijna iedereen leeft van het OCMW. Mensen geraken aan hun werk door die stempel die ze meedragen. Dus het is misschien goed bedoeld geweest van heel dat jeugdbeschermingswerk in, op die manier, of de hulpverlening daar rond in te richten. Maar eigenlijk zeggen de mensen, dus de generatiearmen zelf, zou er in de eerste plaats moeten gezorgd worden dat de kinderen kunnen thuisblijven. En zouden er dus initiatieven moeten komen, bijvoorbeeld een dagcentrum, of andere initiatieven, begeleiding van de ouders van de kinderen, maar ook de drempelverlaging van allerlei diensten, zodanig dat de gezinnen beter geholpen worden en gesteund worden in een opvoedingswerk thuis, en dat de kinderen kunnen thuisblijven. Dat zou eigenlijk, dat is een van de belangrijkste manieren, denk ik, om uit die vicieuze cirkel van de generatiearmoede te geraken.
Nu, we spraken daar over plaatsingen in instellingen, in homes, maar daarnaast gebeuren er ook gerechtelijke plaatsingen bij families, bij pleeggezinnen bijvoorbeeld. Hoe staan jullie daar tegenover? Want je zou kunnen stellen, die mensen zijn er toch goed af.
Dus alles hangt er vanaf, en dat is daar juist al gezegd, om welke reden wordt het kind geplaatst. Dus er zijn ongetwijfeld ernstige redenen. Hè? En niemand van de gezinnen van de vierde wereld, van de generatiearmen, zal dat ontkennen, dat er bepaalde kinderen zijn die beter niet bij hun ouders blijven. Maar het ongeluk is dat tot nog toe kinderen vaak werden weggebracht, ik zal niet zeggen zonder redenen, maar dat er een alternatief mogelijk was. Bijvoorbeeld als die ouders, zal ik nu maar zeggen, in een zeer vochtig, ongezond, te klein huis wonen enzovoort. Als de man geen werk heeft, als het inkomen achterwege blijft of in grote mate, dan zouden daarvoor juist oplossingen kunnen gezocht worden. Hè? Dat er een betere huisvesting is, een betere zorg voor de gezondheid, een beter inkomen. En dan zouden die kinderen kunnen thuisblijven. Ik durf nu niet zeggen of dat over de 7, de 8 of de 9 op de 10 gaat die geplaatst worden. Hè? Maar dus zeker een belangrijk deel van de kinderen die geplaatst worden, zouden niet moeten geplaatst worden als er aan de globale leefsituatie van de ouders door initiatieven, hè, van huisvesting, ja, weet ik allemaal, iets gedaan werd. Er zijn uiteraard, en dat geven de mensen zelf toe, ouders, maar dat is dan niet specifiek alleen voor generatiearmen, dat komt in elke bevolkingslaag voor, die om bepaalde omstandigheden hun kinderen niet kunnen opvoeden.
Paul Goemare, jij spreekt nu even niet als een man van het tempeltje, maar wel als ja, de huisvader eigenlijk, die een gezin geeft dat tevens als pleeggezin fungeert. Jij kunt daar misschien ook enkele opmerkingen bij geven.
Well, in het begin dat wij dus van het bestaan van een vierde wereldbeweging en een beweging van mensen met laag inkomen hoorden, en die doelstellingen dus op ons afkwamen, toen vroegen wij ons dus wel degelijk af met wat zijn die mensen nu bezig en met wat zijn wij bezig eigenlijk. En ik denk dat er ook in de pleegzorg, wij voelen dus ons niet als een instelling, dat begrijpt je wel. Ik denk dat er ook in de pleegzorg een serieuze verschuiving gaande is. Er zijn ook al langzaam minder pleeghouders, wat het dus zeker niet gemakkelijker maakt. Maar wat het pleegkind op zichzelf betreft, ervaren wij zelf diezelfde doelstelling van jullie, in die zin dat wij dus altijd bewust zijn dat wij, dat die kinderen onze kinderen niet zijn. Ongeacht ook onze extra inspanningen die wij leveren om die kinderen eigenlijk een toekomst te bieden. En dat is ook niet niks, want eigenlijk worden wij voortdurend geconfronteerd met het feit dat onze kinderen niet zijn. Het is erg om te stellen. Uiteindelijk proberen wij toch voor de kinderen het steentje bij te dragen of een mogelijkheid te bieden in de maatschappij enigszins in dat proces te kunnen meedraaien. En dat is ongeveer de inbreng wat de pleeghouders nu betreft. Maar het is soms wel een keer de frustratie. Dat neem ik dus niet... Het is ook zo dat ik bijvoorbeeld in gesprekken met mensen van de instellingswereld dat te volle naar voren bracht en dat ik dus eigenlijk op heel veel kritiek stuitte. Dat die mensen dat dus niet willen begrijpen, toch nog altijd niet. Wat ik eigenlijk heel jammer vind, want uiteindelijk gaan ze toch moeten bakzeil halen, bij wijze van spreken, met hun ideeën daaromtrent.
Er is niet zoveel tijd meer, veel te weinig eigenlijk. Ik had wel nog eens dieper willen ingaan op hetgeen jullie nu concreet doen in jullie beweging van mensen met laag inkomen en kinderen. Het is al gezegd, de mensen mogen niet berusten in een situatie. Dat doen zij ook voor een deel niet. En daarentegen zou je ook kunnen stellen, de OCMW-werking is toch wel een stuk verbeterd de laatste tijd. De bestaansminimums werden opgetrokken en zo meer. Is ook dat geen steun in de rug van die mensen? Of werkt het allemaal verkeerd? Zijn jullie niet tevreden over de werking bijvoorbeeld van een OCMW?
Dat is geen eenvoudige vraag. Hè. Ik denk dat het OCMW nodig is voor veel mensen. Dat het krijgen van een bestaansminimum dat dan noodzakelijk is om te kunnen overleven. Alhoewel de vraag is of dat je met het bestaansminimum kan leven of dat je daarmee kan rondkomen. Nu, ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen die nooit en nergens gehoord worden, de kans en de mogelijkheid krijgen om aan anderen te vertellen welk leven, welk gevecht zij al altijd hebben moeten leveren om gewoon als mens in deze samenleving aan bod te kunnen komen. Nu, dat is een enorm grote stap om dat voor het eerst in uw leven aan iemand anders te kunnen vertellen eigenlijk. Ze vinden het enorm belangrijk dus dat ze kunnen vertellen aan anderen wat ze altijd al meegemaakt hebben. Nu, het is nog een grotere stap in hun leven als ze anderen ontmoeten op de bijeenkomsten, op de cel, waaraan zij dat dus ook kunnen meevertellen. Het is voor de meesten de eerste keer dat ze gewoon rechtop een verhaal kunnen vertellen eigenlijk. Een gevecht dat enorm herkenbaar is, omdat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt. Ze weten beter dan wie ook waarover het gaat, want het is vanuit een diep doorleefde ervaring eigenlijk. Zij vinden dat ook enorm belangrijk dat ze met andere generatiearmen in andere steden in contact komen. Want die stap betekent eigenlijk dat ze gaan opkomen voor alle mensen in een gelijkaardige situatie en worden ze eigenlijk verdedigers van de mensen, van de rechten van de mens eigenlijk.
Dat is eigenlijk tot een nieuw gevoel van eigenwaarde komen, door elkaar te steunen. Maar dan de volgende stap, zijn jullie daar ook in actief? En ik denk dan bijvoorbeeld aan het ter hand stellen van wapens aan die mensen, in de vorm bijvoorbeeld van alfabetisering en zo. Want je hoort, en er zijn daar ook onderzoeken rond gedaan, dat onze maatschappij, onze samenleving hier zeer ingewikkeld in elkaar zit. De boodschappen die worden uitgestraald, wat je leest in kranten, de wetgeving en zo, dat is eigenlijk bestemd voor mensen die verdraaid goed thuis zijn in wetgeving, die goed kunnen lezen. Kortom, die een degelijk onderwijs hebben gehad, die dat aankunnen. Ik denk dat sommige van die mensen door eigenlijk hun situatie van vader op zoon eigenlijk die mogelijkheden niet hebben. Doen jullie daar dan iets concreet aan ook?
Het is inderdaad juist dat we in een ingewikkelde samenleving leven. Het is ook niet toevallig dat alles eigenlijk in die samenleving georiënteerd is op de gemiddelde burger. Hè, en dus zeker niet op de mensen die nooit hebben meegeteld. Ik denk dat het gevecht om te leren lezen en schrijven, dat zij dat leveren. André heeft daar net een voorbeeld van gegeven eigenlijk. Ik denk dat het iedereen zijn verantwoordelijkheid is, zeker de mensen van het onderwijs, om te maken dat iedereen in de samenleving kan lezen en schrijven, omdat dat inderdaad fundamenteel belangrijk is om wegwijs te geraken, om hun weg te kunnen maken in de samenleving. Bijvoorbeeld, de informatisering eigenlijk wordt ook ontnomen aan die bevolkingslaag. Hè. Men leert iedereen met de computer werken, vooral in het middelbaar onderwijs, maar in beroepsonderwijs of in buitengewoon onderwijs worden die mensen daar eigenlijk een stuk van uitgesloten. Nu, informatisatie en het leren werken met computer, dat zal wezenlijk zijn om morgen eigenlijk te kunnen overleven in de samenleving.
Wat mij dan wel een beetje verwondert, dat is één zinnetje in jullie perstekst. Dat zegt dat zinnetje, armoede kunnen we niet oplossen door materiële hulpverlening. Dus misschien een beetje terug ter kwade trouw zou je kunnen denken dat die mensen in hun cel, en ter verduidelijking, dat is dus een groep van mensen die samenkomen om dus van ideeën te wisselen en ook om dus een stuk hun zelfrespect terug te winnen. Je zou dus kunnen denken, wordt dat geen vorm van zelfbeklag daar?
Dus waar het hem eigenlijk allemaal over gaat, denk ik, is over het juist inschatten van wat de oorzaak is en wat de gevolgen zijn. Dus niet dat wij hulpverlening, Jan heeft het daar juist gezegd, is vaak nodig. Hè? Je kunt natuurlijk ook zo zeggen, een mevrouw zei dat op een bepaald moment, als zij bij Telekleding in Gent voor 100 frank een broek kon gaan kopen, zei ze, dat is wel heel goed dat ik daar voor 100 frank een broek kan gaan kopen, maar wij moeten toch beseffen dat het een onrecht is, dat wij dat wel moeten, terwijl anderen gewoon in een winkel kunnen gaan. Dus vorming, ik bedoel, leren lezen en schrijven, of niet kunnen lezen en schrijven, is een gevolg. Wij moeten dus alle gevolgen, alle negatieve gevolgen, de hulpverlening speelt vaak in en kan bijna niet anders dan inspelen op die negatieve gevolgen. Eigenlijk moeten we trachten te voorkomen, moeten we verder gaan, moeten we de oorzaak aanpakken. En dat is eigenlijk wat de generatiearmen ons duidelijk maken. Die oorzaak is eigenlijk, gelijk we het al genoemd hebben, de uitsluitingen, sociaal niet meetellen.
Ja, je hebt natuurlijk wel mensen die door eigen functioneren wel meer benadeeld zijn dan andere mensen die nu echt cognitief zwakker zijn. Dat is zo, dat is realiteit. Die hebben het misschien nog eens extra moeilijk.
Ja. Maar het verschil is bijvoorbeeld dat iemand die mentaal of psychisch gehandicapt is, dus en behoort tot, laat ons zeggen, tot de gemiddelde burger, dat daarvoor kanalen bestaan. Hè? Dat daarvoor organisaties bestaan die hun rechten verdedigen. Als we het over de oorzaken hebben, als wij zeggen, zij worden sociaal uitgesloten en wij willen dat zij meetellen in de maatschappij, is dat eigenlijk een uitdaging naar heel de maatschappij. Om te zorgen dat, als ik het zou mogen vergelijken, als er in een klas een zwakke leerling zit, die niet goed kan lezen, hè, of die niet goed mee kan, dus niet om te even wat door welke... Dan is het een uitdaging van de klas naar de rest van de klas om die mee te nemen, om te zorgen dat hij er kan bij horen. Het is iets gelijkaardig.
Dank u wel, heren, voor dit gesprek. We zijn uiteraard niet volledig, dat kan niet op een half uur. De laatste minuut, en Paul, we gaan dat tamelijk letterlijk moeten nemen, is voor jou. En het gaat nu heel kort in die minuut over jullie actie, jullie activiteiten op de jaarbeurs, deze namiddag.
Ja, we staan dus deze namiddag op de jaarbeurs. En wij stellen dat dus in tegenspraak tot wat er eigenlijk van voormiddag allemaal gezegd is, over het vrijwilligerswerk. Het is eigenlijk niet volledig tegenspraak, maar het is eigenlijk ook allemaal vrijwilligerswerken. Wij willen dus eigenlijk extra de vrijwilliger een keer in de kijker plaatsen. En wij doen dat dus volgende week zondag hier terug met dan iemand van het Nationaal Overkoepelend.